Goedemorgen gemeente, van harte welkom op in deze dienst op Tweede Pinksterdag. We heten ook iedereen die met ons nu of later verbonden is, van harte welkom in deze dienst. Voorganger in deze dienst is dominee De Koeier uit Hardingsveld, Giessendam. Dick den Hertog zal ons begeleiden op het orgel en mijn naam is Martijn Krijgsman, vanmorgen ouderling van dienst. De eerste diaconale collecte in de dienst is de Pinkster Zendingscollecte en bij de uitgang wordt er nog gecollecteerd voor pastoraat en eredienst. Vangen we deze dienst aan met het zingen van Psalm 72, vers 6 en 7 uit het liedboek en wensen we elkaar een door God gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Zoon door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan zingen over een belofte van de Heilige Geest uit Weerklank, lied 34, Hoor huis van Israël. En het derde, mijn geest daalt op u neer. We willen ons geloof belijden met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En laten we daarna het tweede vers zingen uit Psalm 67. De volken zullen u belijden. Psalm 67, het tweede vers. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we belijdenis van het ontwijfelbaar christelijk geloof. En laat een ieder in zijn of haar hart met mij als volgt de naam van de Heere belijden. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere, Jezus Christus, de eengeboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en onze zaligheid is neergekomen uit de hemel. En vlees is geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En op de derde dag is opgestaan naar de Schriften. En is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal weer komen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en die levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden, verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Laten wij samen bidden. Wij danken u, almachtig God en Vader, dat wij op deze tweede Pinksterdag samen mogen komen en dat we ook in deze samenkomst mogen bidden in de naam van de Heere Jezus Christus samen tot u komen. Wij danken u dat dat mag, dat dat altijd mag, door uw Zoon die de weg heeft gebaand, om u als Schepper en Verlosser te eren en groot te maken, elke dag weer. Daar is zoveel reden voor. Als we denken aan al de tijdelijke gaven die u ons geeft, waarmee u ons zelfs overlaat. Maar zeker ook als we denken aan de grote daden van u, in de gaven van de Heer Jezus Christus, uw Zoon, en ook in de gaven van uw Heilige Geest. Dat hoort toch ook bij uw plan, uw wonderlijke plan, dat u uitwerkt in de harten van mensen, dat u uitwerkt in uw kerk en dat u uitwerkt in deze wereld. We zongen het daar al van, onder de volken. Wij danken u dat het licht schijnt, niet alleen in de schepping, dat u ons de zon geeft en de warmte, maar dat ook het licht van het evangelie in deze wereld schijnt. Er is veel duisternis, o God, heel veel donkerheid onder de volken in deze wereld. Ook dat is toch een teken van de eindtijd, van de laatste dagen. Maar het teken van de laatste dagen is toch uw Heilige Geest, is het licht dat schijnt en is het evangelie dat wordt verkondigd. Wij danken u dat dat ook vanmorgen weer mag gebeuren. Wat wij u bieden, dat is altijd weer betrekkelijk. Dat is altijd weer heel klein. Toch willen wij het u geven, lof en eer en dank. Maar wat u ons geeft, dat is het belangrijkste. Dat is rijk. Dat zijn de woorden van eeuwig leven. Spreekt u met kracht, opent u onze harten. Wil in ons midden komen en ons aanraken, ons vervullen, ons bezielen, ons stilzetten, ons tot verwondering brengen, tot verootmoediging, maar ook tot blijdschap. En vooral, Heere God, mag dat ook de vrucht zijn, het vaste voornemen om in de weg van u te wandelen en vijand te zijn van alle zonden, heilig voor u te leven. Wil overal zijn waar uw gemeente samenkomt deze morgen en waar het evangelie klinkt, doet u wonderen, verheerlijk uw naam. Helpt u ons bij de taak die we van u hebben gekregen, om die in liefde en toewijding te doen. Het mag en het kan. Vervult u allen die het woord van u verkondigen met uw Heilige Geest, zodat ze dat vrijmoedig. Gemeente, wij lezen Romeinen 8, de versen 1 tot en met 17. Romeinen 8, vers 1 tot en met 17 en de versen 12 en 13 vormen de tekst voor de prediking deze morgen. De versen 12 en 13. Komen de Heilige Geest in dit gedeelte ook verschillende malen tegen? We lezen hier het woord van God. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees, en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn de dingen van de geest. Want het denken van het vlees is de dood. Maar het denken van de geest is leven en vrede. Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God. Want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Wel nu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers, zovelen als zij door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Het gaat in onze tekstgemeente over leven zoals de Heere God wil. En er zijn twee gedachten in de preek. Dat is niet leven in de zonde, maar leven door de Heilige Geest. Dus leven niet in de zonde, dat is het eerste punt. En het tweede punt is leven door de Heilige Geest. We zingen van dat leven in de wegen van God en ook het verlangen daarnaar vanuit Psalm 119, de versen 1 en 2. Dus in het eerste vers zien we dat verlangen om God toegewijd te zijn, het tweede vers ook om niet in de zonde te leven. Dus welzalig zijn de oprechten van gemoed en het tweede die wars van het kwaad niet in de zonde leeft. gemeente, laten we in antwoord op de prediking opnieuw zingen uit Psalm 119, de versen 3 en 17. Daar bidden we om de hulp van de Heilige Geest om zo te leven. Zowel in het derde vers als in het zeventiende vers. Dus vers 12 en 13 vormen de tekst voor de prediking. Probeer je eens even voor te stellen, jongens en meisjes, dat je in de gevangenis zit. Niet alleen, maar samen. Samen met je vriend of vriendin. Het is niet goed gegaan. Je hebt iets verkeerds gedaan. Iets ernstigs. En je zit in de gevangenis. Ja, stel je voor. Dat is natuurlijk heel akelig. Maar op een dag mag je vrij. En je bent blij. Er is een bedrag betaald. Stel je voor. Iemand heeft een bedrag betaald. En je mag vrij. Dat was je eigen moeder. Die had er hard voor gewerkt. Ze had geld verdiend. En ze heeft het betaald. En jij mag vrij. Je mag samen vrij. Uit de gevangenis. En dan zegt je vriend tegen je, of je vriendin. Zullen we weer? Zullen we het weer? Wat zou je dan zeggen? Wat zeg je dan? Natuurlijk doe ik dat niet meer. Daar begin ik niet meer aan. Dat wil ik niet. Want er is voor betaald. Mijn moeder heeft er hard voor gewerkt. Ze heeft geld verdiend. En ze heeft dat bedrag betaald. En ik ben vrij. En dat wil ik niet meer doen. Nou, als je gelooft, dan moet je als een christen leven. Dat wil je ook. Dat zegt dit stukje uit de Bijbel. Dat wil je ook. Waarom wil je dat? Er heeft iemand hard voor gewerkt. De Heere Jezus heeft er hard voor gewerkt. En hij heeft heel veel verdiend. Het heeft zijn bloed gekost. Heeft zijn leven gekost, dat weet je. Hij is gestorven aan het kruis. En dan wil je toch geen zonde meer doen. En dan wil je toch ook niet meer zondig leven. Dat bedoelt Paulus in dit stukje uit de Bijbel. Dat schrijft hij aan de Romeinen. Hij roept zijn gelovige lezers op om niet in de zonde te leven, maar te leven zoals de Heere God wil. Dat is dus niet naar het vlees, maar naar de geest, volgens de Heilige Geest. En dat zijn die twee wegen die je in dit gedeelte tegenkomt. Heel radicaal, heel scherp staan ze tegenover elkaar. Het leven door de Heilige Geest, in de weg van God, in de weg van zijn geboden. Dat zeggen ook die eerste versen van Romeinen 8. Daar komt het op neer. Dat de Heilige Geest ervoor zorgt dat je in de weg van God gaat, in de weg van zijn geboden. Maar daar radicaal tegenover staat een leven naar het vlees. Vlees en geest. Zonde en genade. Die woorden zou je ook kunnen gebruiken. Je kunt ook nog andere woorden gebruiken. Leven en dood. En Paulus zegt, het vlees, leven volgens het vlees is ernstig. Het is heel ingrijpend. Want vlees, ik kom daar zo nog wel op, vlees dat is vijandschap tegen God. Hè? Het vlees dat verzet zich tegen God. Dat verzet zich om te leven zoals de Heer wil. Omdat je je eigen leven wil leiden. Dat is het. Je wilt niet luisteren, zegt vers 8. Je wilt niet luisteren naar de wet van God. Dat lijkt je niet goed. Nou, dan kan de Heere niet tevreden zijn, bedoelt Paulus. Dat roept het oordeel van God op. Dus dat is vlees. Maar geest, dat is het nieuwe leven. Het leven door de Heilige Geest. Je kunt ook zeggen, het leven vanuit de Heere Jezus, vanuit het geloof in Hem. Dat hangt heel nauw samen. En dan vind je niet alleen maar die twee wegen in dit Bijbelgedeelte. Je vindt ook de twee kanten van het christenleven. Dat klinkt hier ook in door. Aan de ene kant zegt Paulus heel duidelijk in vers 9 tegen zijn gelovige lezers. Jullie zijn in de Heilige Geest. Dus jullie worden door hem geleid. Al die dingen hangen samen. En juist de aanwezigheid van de Heilige Geest in je leven geeft aan dat je van de Heere Jezus bent. Dat Hij in je woont. Dat Hij in je werkt. En dat betekent ook een geweldige toekomst. Want God zal dat werk afmaken. Dwars door alles heen. Je zult eens uit de doden opstaan, vers 11. Dus zo ver reikt het. Dus dat is de ene kant. Je zou kunnen zeggen, hoe rijk ben je als christen? Pinksterfeest geeft dat wel aan. Het kan niet meer rijker. Het kan ook niet meer dichterbij. Niet alleen in God boven je of voor je, maar in je. Dat is uniek voor het christelijk geloof. Kan niks tegenop. Maar het is niet zo, als je de Bijbel leest, ook de brieven van de apostelen, dat je dan niets meer hoeft te doen. Dat er dan geen taak meer ligt, dat er dan geen verantwoordelijkheid meer ligt. Dit gedeelte geeft dus aan, Paulus zegt, jullie zijn ook wel geroepen om als christen te leven. Om niet in de zonde te leven, maar heilig voor God te leven. In de weg van hem te gaan. Dat is dus een gave, maar ook een opgave. En hij zegt, dat betekent dus dat je geroepen bent om niet in de zonde te leven. Dat is dus het eerste. Daar ben je toe verplicht. Dat is je roeping. Daar houdt de Heer je ook aan. Dat is zijn wil. Zijn bedoeling. Dus leven tot eer van God, gemeente. Want daar gaat het om na Pinksteren. Dat is de zonde loslaten. Of er tegenin gaan. Er tegenstrijden. Ermee breken. Waarom zou die oproep klinken? Ja, omdat de zonde nog in het leven van die lezer zit. Ze hebben er nog steeds mee te maken. Ze zijn er nog niet los van. Dat is het punt. Nee, het vlees heeft niet meer de overhand. Het zit niet meer op de troon. Het heeft het niet meer voor het zeggen. Er is dus wel echt iets veranderd. Het is dus echt wel van die niet meer naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Als je de Heere dient, dan is er dus maar één koning in je leven. En dat is de Heere Jezus. Op alle terreinen. Dat is ook je verlangen. Maar de zonde is er dus ook nog. Ze zit wel niet meer op de troon, maar ze is er nog wel. Je bent nog niet volmaakt. Ineens bedoelt Paulus met dat woordje vlees. Ineens kunnen ze weer opspelen, die verkeerde begeerten. Want daar begint het altijd mee. En die verkeerde verlangens worden worden zonden, concrete zonden in het leven. En daarom waarschuwt Paulus zijn lezers, wandel niet naar het vlees. Dat kan niet. Ik zou alleen willen zeggen vanmorgen, om het even wat dichterbij te brengen, gemeente. Let op die zwakke plek in je leven. Het kan best zijn dat je zegt van nou, ik ben dankbaar. Ik ben verwonderd over de genade van God. En het is ook mijn verlangen om met hem te leven. Ook als de Pinksterdagen weer voorbij gaan. Daar gaat het om. Dat is tot zijn eer. Maar er is ook die zwakke plek, hè, om maar een voorbeeld te noemen. En dan kan het dus zomaar anders gaan. De duivel kent die zwakke plek ook en speelt daar altijd weer op in. Dus daarom is het belangrijk dat je die zelf ook kent. Dat zal bij de een misschien weer meer dit zijn en bij de ander weer meer dat. U mag dat zelf invullen, mag jij ook doen. Geef het maar een naam. Onderzoek jezelf ook maar. Leg het maar eerlijk voor de Heere God neer. Het begint altijd in je gedachten. Je denkt over dingen, het lijkt je wel aardig. Er komen begeerten bij. En zo begint dat proces. Soms in hele korte tijd. Slaat zomaar op een dag toe. Soms duurt het allemaal wat langer. Geef het een naam. Overdenk het. Die zwakke plek of zwakke plekken, heel persoonlijk. Paulus zegt niet doen, niet aan toegeven. Er staat zelfs een waarschuwing achter. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Daar bedoelt hij mee als u eraan toegeeft en maar aan toegeeft en er maar in leeft. Je denkt bij jezelf, kan dat dan? Kan dat dan als je christen bent dat je dan toch nog sterft? Staat dat ook niet een beetje in tegenspraak met de rest van dat hoofdstuk waar Paulus hoge stemde woorden spreekt over de toekomst en over niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus? Dat is natuurlijk allemaal wel vrij bekend. Kan dat dan? Is het niet? Nee, maar die hooggestemde woorden, gemeente, dat is juist tot troost als je het moeilijk hebt. Als je verdrukt wordt en vervolgd. Die woorden heeft het evangelie vooral. Het werk van God. Maar die waarschuwingen, die zijn altijd weer bedoeld om niet makkelijk te leven. Dat het maar een beetje voortkabbelt. Paulus zegt, de weg van de zonde, dat is altijd de weg van de dood. Hij zegt dus niet dat zijn lezers zullen omkomen. Het is net alsof hij een soort waarschuwingsbord plaatst. Het bord doodlopende weg. Dat zie je dan, dat bord doodlopende weg. Dan zeg je, dan moet ik niet ingaan. Heeft geen zin. Als ik dat doe, dan weet ik niet. Ja, dan sta ik stil of misschien wel. Maar dat is gewoon een waarschuwing. Zo staan er in het evangelie, ook in de Bijbel, van die waarschuwingsborden. Die weg moet je niet inslaan. Gewoon niet inslaan. Want kun je nog terug? Wil je nog terug? Gemeente, dat is voor ons vanmorgen een waarschuwing. Dat leven naar het vlees altijd de dood betekent. Dat is voor een ander zo. Maar dat geldt dan ook voor jezelf. Als je naar het vlees leeft, ik zet een streep onder leeft, dan ben je geen kind van God. Dan ben je geen christen, als je erin leeft. Niet als je erin valt. Niet als je struikelt. Maar wel als je erin leeft. Dan trekt de zonde ook veel meer dan dat de geboden van de Heere trekken. Dan dat het volgen van de Heere Jezus je trekt. dan dat het smalle pad je trekt. Dan is het juist de brede weg die je trekt. Dan kun je zelf zijn. Dan kun je aan je begeerten toegeven. En dat is altijd fijn. In ieder geval op korte termijn, niet op lange termijn. Maar Paulus zegt, als dat zo is, dan kom je om. Dan ga je verloren. En dan heeft het evangelie ook altijd weer de roepstem tot bekering. Het kan best zijn vanmorgen dat ik die bekering nodig heb. Dat ik teruggeroepen moet worden. Het kan best zo zijn, we kijken altijd maar naar de buitenkant, dat ik in de zonde leef. Dan is er maar één oproep. Om terug te keren. Om je te bekeren. Om je leven voor de Heere neer te leggen. Om je zonden te belijden. En aan de voet van het kruis te komen.